Stel voor om deze vergadering te open door met elkaar te zeggen van Psalm 86. Hoe moet dat ding hier? Ik stel voor om met elkaar te zingen van Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn, Heer, en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonderen, gij zijt God, ja, gij alleen. Ik wilde met u lezen Psalm 86. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en noodriftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O gij, mijn God, verlos uw kracht, die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uw knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gane vergevende en van grote goede tierenheid. Alle die u aanroepen, Heere. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijn smekingen. In de dag mijn benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de God is niemand u gelijk, Heere. En er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenheren die gij gemaakt hebt zullen komen. En zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. Leer mijn heren uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrees uws naams. Heere mijn God, ik zal u met mijn gans hart loven en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goede tierenheid is groot over mij en gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoogvaardigen staan tegen mij op en de vergadering der tirannen zoeken mijn ziel. En zij stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en een genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos den zoon uw dienstmaag. Doe aan mij een teken ten goede, omdat het mijn hart is zien en beschaamd worden. Als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Laat ons trachten vooraf en zeker afsmeken over dit ons samen zijn. Heer, het is niet buiten uw voorziening bestellen, om de alle kanten zijn gezicht nog een ogenblik mochten ontmoeten. Wat bent u nog nederbuigend goed over ons geweest? Ja, Heer, wij zijn nog toonbeelden van uw langmoedigheid en van uw goede tierenheid. Och, dan zijn het enkel uw goede tierenheden dat wij nog niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden, Heer, over de zulke geen einde hebben. Uw trouw is groot. Sinds elke morgen nieuw, gemocht er ons maar een opmerkzaamheid voor willen schenken, Heer, en gewerkt door uw geest, omdat wij met al die weldaden en al de zegeningen die gij ons tot hiertoe hebt willen schenken, in u de weldoenen zou mogen eindigen. Zou dat groot wezen, Heer, dat u de eer er nog eens van zou mogen ontvangen, want dan bent u toch zo eeuwig waardig om in alles erkend, gediend en gevreesd te mogen worden. En nu moeten wij dat voor uw aangezicht beleiden, Heeren. Het is een vrucht dat op onze zaken niet gevonden wordt, maar het mocht u wagen dat zelf door uw geest in onze harten te willen werken en schenken, zij bij aan ook bij voortgaan. En Heer, het is niet buiten voorziening bestellen omdat we nog een ogenblik hier mogen vergaderen, om een ogenblik te mogen luisteren, ook vanuit uw woord, wat er over de zending te vertellen is. En Heer, was het smeken wij het ootmoedelijk van u af. Zou u dan al die zendingsarbeiders en zendingsarbeisters willen gedenken? Op alle zendingsvelden, Heer, we mochten ze aan u bevelen. Zou u ze willen staande houden? Zou u ze kracht, moed en lust en sterkte willen schenken? Om dat gewerkt te mogen voldoen, Heer, het is ook een gewichtvol werk. Want wat als wij hier nodig hebben, hier hebben zij ook zo van nodig. Zou u dan krachtdadig nog krachten zich soeverein welbagen, ook op die zendingsvelden willen werken? Heer, wat zou het groot wezen, dat er nog velen in Sion geboren zou mogen worden. Dat mogen wij toch van u vragen. Bij u is toch een eeuwige volheid. En gij wilt het toch van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Och, wil u ze dan te samen gedenken. Wil u ze ondersteunen en sterken. Ja, Heren, zou u ze nog willen verblijden door uw grote goddelijke daden. En ach, Heren, wat zij daarvan nodig hebben, hebben wij ook al hetzelfde van nodig. Ook in ons vaderland, Heren, daarom mogen we ons tezamen aan u bevelen. Zou u dan krachten uw soeverein welbagen, die werken van vrije genade ook in ons midden willen verheerlijken, o grote koning van uw kerk. Breid dan nog uit vrije goedheid uw verleugenen over ons tezamen uit. Het ligt van onze kant alles zo diep verzandigd, zo diep verbeurd, Heren. En wij hebben nergens geen rechten meer op, alles getuigt tegen ons. Maar zou die nog uit vrije ontferming kon het zijn aan uw verbond willen gedenken. En dan kon het nog verblijden door uw grote goddelijke daden. Heren, zo mochten we elkander aan u bevelen. Ook een bijzonder hen die vanavond voor ons iets hopen te doen. In een bijzondere dienaar, Heren, wil u hem alles schenken wat hij van nodig heeft. Wil zelf maar opening schenken en dat het alles nog zou mogen strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dit vragen wij ootmoedelijk van u in de wegneming van al onze zonden alleen om Jezus willen. Amen. We willen u namens de zendingscommissie allen hartelijk welkom heten. Het is fijn dat er zo'n grote opkomst, zoveel belangstelling is. Ook bijzonder degene die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Ook u, dominee Boyten, van harte welkom. U was bereid deze avond voor ons te komen spreken. En we hopen dat we met elkaar een goede avond mogen hebben. Ook het echtpaar Heringa, hartelijk welkom. Die voor ons dia's en wat ons nog verder te vertellen zal hebben over het zendingsveld. We hopen dat deze avond nog mag medewerken tot uitbreiding van Gods Koninkrijk. En willen nu dominee Bonte het woord geven om voor ons te spreken over de zending in het Bijbels licht. En u is het woord.
Ik hoop dan vanavond iets voor u te zeggen vanuit Gods woord over het zendingswerk. En nu kunnen we dat op veel verschillende manieren doen. Daar zijn in Gods woord allerlei aanwijzingen voor het zendingswerk, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En vanavond wil ik graag met u enkele dingen zeggen over het zendingswerk. Vanuit hetgeen de apostel Paulus schrijft aan de Efeziërs, hoofdstuk 3. En we willen dat eerst nog samen met elkaar lezen. Efeze 3, de versen 1 tot en met 13. Efeze 3, de versen 1 tot en met 13. Om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijner belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Tot zover. Wij horen in dit gedeelte de apostel Paulus spreken heel bijzonder als de apostel der heidenen. En dat was de bijzondere bediening waartoe de Heere hem had geroepen. Hij mocht apostel der heidenen zijn. Het woord apostel betekent gezondene. Paulus was gezonden door de Heere zelf. En hij had van de Heere een zending ontvangen. Niet alleen geroepen, maar ook gezonden. Namelijk met de volmacht van de Heere zelf. Gezonden, ook met een boodschap van de Heere zelf. Dat is het apostelambt. En zo weten wij uit de Heilige Schrift hoe Paulus als een gezondene des Heeren zijn zendingsreizen heeft ondernomen. En Paulus mocht heel bijzonder de apostel der heidenen zijn. Van de apostel Petrus lezen wij dat hij meer onder de Joden heeft gearbeid. Maar voor Paulus was heel specifiek de taak om tot de heidenen te gaan. En hij noemt dat ook hier in hoofdstuk 3, het eerste vers. Om deze oorzaak ben ik de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt. Heidenen, dat wil zeggen mensen die niet behoorden bij het volk Israël. Heidenen, dat zijn dus die volken die buiten dat verbond dat God met Israël gesloten heeft staan. Dat is de tegenstelling die de Bijbel maakt, Joden en heidenen. Bij heidenen moeten we dus niet denken aan mensen in de Rimboe of waar dan ook. Maar bij heidenen moeten we denken aan alle mensen buiten Israël. En zo kan Paulus ook hier schrijven aan die Efeziërs, die mensen uit Klein-Azië, die vroegere Turken, die tot geloof en bekering waren gekomen, maar ook nadat zij de vernieuwende genade van God hadden ontvangen, spreekt Paulus ze toch nog aan met heidenen, voor u die heidenen zijt. En Paulus doet dat hier bijzonder om aan te geven wat zijn positie was ten opzichte van die Efeziërs. Die Efeziërs die tot geloof gekomen waren, ja, dat waren de mensen tot wie Paulus gezonden was. En als apostel des Heren was hij gezonden naar hen als heidenen. Heidenen, mensen die buiten Israël staan. Heidenen, dat zijn dus mensen die van nature niet horen bij dat verbond. Heidenen, dat zijn zij aan wie God zijn wet en woorden tevoren niet had bekendgemaakt. En hier zien wij waar het bij het zendingswerk om gaat. Wie zijn het voorwerp van het zendingswerk? Dat zijn de heidenen. Maar dan moeten we dat nooit doen vanuit de gedachte dat wij geen heidenen zouden zijn. Of dat wij beter zouden zijn. Nee, maar dan gaat het bij die heidenen om mensen die het evangelie van Christus niet kennen. Dan gaat het bij die heidenen om mensen die buiten dat verbond des Heren staan. En dat is het specifieke waar het zendingswerk op gericht is. Dat is ook de bedoeling van het zendingswerk om tot heidenen te gaan. Om die ene naam die onder de hemel is gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, om die ook bekend te gaan maken. aan mensen voor wie die naam nog onbekend is. En dat is dus een duidelijk verschil met bijvoorbeeld het evangelisatiewerk. Want bij evangelisatiewerk denken we meer aan het evangeliseren tot mensen die wel kunnen weten van Gods woord. Die in een land leven waar al wel de kerk is. Maar die van het evangelie vervreemd zijn geworden. Of die nog steeds de kerk voorbij gaan. Zendingswerk, dat is heel specifiek gericht op de heidenen. En Paulus spreekt daarvan hier in Efeze 3. Zo typeert hij zijn eigen positie, zijn eigen werk. Ik, Paulus, ben de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt. Waarom was Paulus een gevangene? Hierom dat hij het evangelie ging verkondigen aan de heidenen. Dat specifieke, niet alleen dat hij het evangelie ging verkondigen, maar dat het was tot heidenen. Immers, dat was voor die tijd ongekend. Dat is toen een geweldige doorbraak geweest. En we lezen ook elders uit de schrift. Hoe moeilijk dat was, bijzonder voor de Joden, ook voor iemand als Petrus, dat evangelie, wat in Christus geopenbaard was, dat niet alleen voor de Joden was bestemd, maar dat ook tot de heidenen gebracht moest worden. En daarom spreekt Paulus er zo over, ik de gevangene voor u, om uwentwil, u die heidenen zijt, en omdat ik het evangelie tot u heidenen gebracht heb, zo ben ik nu de gevangene van Christus Jezus. Ja, dat is de positie van zendingswerkers, van zendingsarbeiders, de gevangene van Christus Jezus. Paulus moest ontbering lijden. Zijn zendingsreizen getuigen ervan, wat heeft hij niet veel meegemaakt. Menigmaal gestenigd, schipbreuk geleden, buitengeworpen, veracht geworden door de Joden en ook menigmaal in de gevangenis geweest. De ware zendingsarbeiders moeten door moeite, door strijd heen gaan. En dat vinden we ook vaak in het zendingswerk. Als het evangelie aan heidenen gebracht wordt. Wat is dat een geweldige confrontatie. Wat betekent dat voor die heidenen een grote verandering. En u kunt het zien in de zendingsboeken. Ook het zendingsboek wat daar op tafel ligt. Bijvoorbeeld het zendingswerk onder de Jalis. Of anderen, hoe ze in het heidendom verstrikt zijn. En hoe ze dan door het evangelie tot een totaal andere leefwijze gebracht moeten worden. En dat nemen die heidenen vaak niet. Menig zendingswerker is ook al om het leven gekomen. Als hij zo in de zending moest arbeiden om dat evangelie aan de heidenen te brengen. Paulus getuigt. Dat hij ook een gevangene is om deze zaak. En Paulus, hij is niet met opstand vervuld, maar met liefde. Paulus mag als een echte zendingsarbeider die positie innemen. Ja, dat wordt wel gevraagd van zendingsarbeiders. Ja, van allen die in Gods koninkrijk werken, maar bijzonder van hen die in de zending gaan, dat ze zichzelf verloochenen. Dat ze hun zaak en leven, als het nodig is, over hebben voor die ene naam, Jezus Christus. En Paulus had die naam persoonlijk leren kennen. Dat is onmisbaar voor zendingsarbeiders. Paulus had de zending van de Heere zelf gekregen om dat werk te doen. En dat is ook zo belangrijk. Want als het gaat om het zendingswerk, dan kunnen we maar niet zelf onze gang gaan. Dat is maar niet een zaak van de kerk of van de mens. Nee, daar moet een heilige roeping voor zijn. Paulus zijn werk, Paulus dienst, gold heidenen. En zo moet ook het zendingswerk in alle tijden op de heidenen gericht zijn. En zo moet ook in vervulling gaan het woord van de Heer Jezus, dat het evangelie des koninkrijks aan alle geslachten der aarde verkondigd moet worden. Dat is misschien wel het belangrijkste teken van de eindtijd. Want het einde zal niet komen voordat dat evangelie gebracht is onder alle stammen, volken, talen en naties. En daar zien wij het belang van het zendingswerk en de noodzaak om juist ook in deze tijd zendingswerk te verrichten en het zendingswerk te steunen. Dat dienstknecht zijn van de Heere, dat was voor Paulus een voorrecht. Paulus gaat zich daar niet op verheffen. Paulus wordt er de man niet mee. Hij zegt in vers 2 van Efeze 3. Dat het de bedeling der genade Gods was. Die hem gegeven was aan hen. Hij geeft aan Gods genade. Voluit de eer. Het is een zaak van genade dat hij dat zendingswerk heeft mogen doen. Paulus had dat niet van zichzelf. Paulus heeft zelf die eer niet aangenomen. En wat is dat belangrijk voor het zendingswerk? Want hoe zijn wij mensen, ook als het gaat om de arbeid in Gods koninkrijk, dan willen we maar al te vaak onszelf op de voorgrond plaatsen. Dan menen we maar al te gauw dat het om onszelf moet gaan. Paulus mag hier ons voorhouden wat de juiste plaats is voor hen die een taak in dat koninkrijk Gods mogen uitoefenen. Het is een bedeling van de genade Gods. En dat spreekt heel bijzonder in het leven van Paulus. Immers Paulus, hij was goed onderwezen in de Joodse wetten. Paulus was een ijverige fariseer, maar in zijn blindheid. Terwijl hij de Heere niet kende. En hoe is dat bij hem veranderd geworden op de weg naar Damascus? Daar is hij al zijn eigen gerechtigheid kwijtgeraakt. En daar is aan hem geopenbaard dat hij in wezen de Heere zelf vervolgde. En dat terwijl hij meende goden een goede dienst te bewijzen. Het is bij Paulus radicaal veranderd. Hij heeft het geleerd. Dat het genade alleen is. En dat geldt niet alleen voor zijn persoonlijke bekering. Dat geldt ook voor zijn ambtelijke dienst als apostel. De bedeling der genade Gods. Die mij gegeven is aan u. En wat houdt dat dan in? Want dat kan Paulus ook vertellen. Ja, we kunnen ook heel gemakkelijk zeggen het is genade. En mij is genade bewezen. Maar wat houdt het in? Paulus spreekt daarvan. Wat is die bedeling die hem geschonken is? Wel dat God hem door openbaring een verborgenheid heeft bekendgemaakt. Door openbaring. Dus dat is hem van God geschonken. Paulus heeft dat niet zelf verworven door zijn kennis. Het was niet een inzicht dat Paulus zelf verkregen had, hoewel hij de wetten van het oude verbond zo goed kende. Hoewel hij zo'n uitnemende fariseer was. Maar hij heeft het niet van zichzelf. Het is door openbaring mij bekend gemaakt. En wat wil dat dan zeggen? Wel, de Heere God heeft aan Paulus zijn raad bekendgemaakt. God heeft aan Paulus zijn heilsraad bekendgemaakt. Namelijk deze verborgenheid, vers 6, dat de heidenen, daar hebt u ze weer, het gaat om de heidenen, dat zij mede-erfgenamen zijn. En mede van hetzelfde lichaam, mede deelgenoten aan Gods belofte in Christus. Wel, zegt Paulus, dat is mij geopenbaard. Dat was een verborgenheid. Maar God heeft die raad ontsloten voor mij, dat het evangelie ook aan de heidenen bekendgemaakt moest worden. Dat heeft Paulus zelf niet bedacht. Dat was niet een initiatief van de kerk. En dat Paulus dus dat evangelie van Christus aan de heidenen ging verkondigen, dat was ook niet een vanzelfsprekende zaak. God heeft het mij door openbaring bekendgemaakt. En wat heeft God dan bekendgemaakt? Wel, dat noemt Paulus een verborgenheid, vers 3. En daar staat in het Grieks mysterion. En dat betekent niet iets geheimzinnigs, maar mysterion, dat is het mysterie, dat is de verborgenheid van de heilsraad van God. En dan moeten we hier heel bijzonder denken aan dat deel van Gods eeuwige raad, waarin het gaat om de zaligheid van heel zijn uitverkoren kerk. Paulus zegt dat was een mysterion, een verborgenheid voor de mens. Het was wel bekend bij God. Het bestaat in Gods raad al van eeuwigheid, want die kerk van Christus uit alle geslachten, dat is de verkoren kerk van eeuwigheid. Maar, zegt Paulus, dat was bij God alleen bekend. Dat was voor ons een verborgenheid. Maar dat mysterion heeft God mij bekendgemaakt. Dat heeft God mij geopenbaard. Namelijk dat het nu in de tijd vervuld zal worden. Het was bij God van eeuwigheid bekend. Maar nu zou het in de tijd worden uitgewerkt. Namelijk dat ook aan de heidenen het evangelie moest worden verkondigd. Nou, zo was Paulus de apostel der heidenen. Achter zijn zendingswerk ligt dus die openbaring van God, dat die verborgenheid aan Paulus was bekendgemaakt. Nou, is dat niet een geweldige zaak? Als het nou gaat over het zendingswerk, dan houdt dat dus in dat het in dienst staat van de vervulling van de raad van God. En alleen al daarom moet het zendingswerk onze aandacht hebben. Moet het zendingswerk de liefde van ons hart hebben. Moet het zendingswerk door ons gesteund worden in de voorbeden en in het meeleven met de zendingsarbeiders, maar niet minder ook financieel. Het is maar niet een stukje kerkenwerk wat er ook bij hoort. Het gaat er niet om dat bepaalde mensen aan het werk zijn. Het gaat ten diepste om de vervulling van die eeuwige heilsraad van God. Nou, dat betekent ook dat we in het zendingswerk ons daardoor moeten laten leiden. Het moet in dienst staan van die raad van God. Het gaat om de zaligheid van heel die verkoren kerk. Nou, als dat nu achter het apostelschap en de zendingsarbeid van Paulus ligt, dan is dat een duidelijke aanwijzing waar het in het zendingswerk om moet gaan. Wat moet de inhoud zijn van het zendingswerk? Ach, ik denk dat er ook zendingswerk is wat die naam eigenlijk niet mag hebben. Als het gaat om een horizontale boodschap. Als zendingswerk niet meer is dan ontwikkelingshulp. Als het bij de zending om niet meer gaat dan om die naaste wat te helpen. Natuurlijk, dat hoort erbij. Maar de hoofdzaak, de raad Gods, de toebrenging van allen die van eeuwigheid verkoren zijn. En daarom moet in het zendingswerk ook altijd voorop staan de prediking van Christus' evangelie, de verkondiging van de vrije genade ook aan de heidenen. Ja, want dat is de inhoud van die verborgenheid. Ik wees er al even op, vers 6. De heidenen zijn mede-erfgenamen van het koninkrijk Gods. En wat is dat een rijke aanduiding? Erfgenamen. Ja, dat zijn zij die in een testament zijn opgenomen. Een erfgenaam die in een testament vermeld wordt, die heeft recht op een erfenis of op een deel daarvan wat hem is toegekend. En dat is nu een aanduiding voor de kerk van Christus, voor die verkorenen, die gelovigen. Erfgenamen mogen het zijn. Erfgenamen van de erfenis die Christus heeft nagelaten. En wat is die erfenis anders dan de volle zaligheid naar ziel en lichaam? Ja, dat is een erfenis. Dat is te ontvangen. Daarvoor moet je in het testament geschreven staan. Die erfenis die kan het deel worden alleen door de dood van de erflater. Dat is de erfenis voor die erfgenamen. De vrucht van de kruisdood van Christus. Ja, dat is ten diepste de inhoud van het erfgenaam zijn. Een recht op de vrijspraak in Christus bloed. De vrijspraak van schuld en straf. Erfgenaam zijn. Het eeuwige leven in al zijn heerlijkheid te beërven. Nou, dat is de aanduiding voor de ware gelovigen. Dat is de positie van die kerk van Christus. Erfgenamen. En Paulus noemt nog iets, namelijk hij spreekt over het lichaam. En dat is ook een beeld wat we in de Bijbel vaak tegenkomen. Het lichaam met de leden. Het lichaam waarvan het hoofd Christus zelf is. En dat is ook een heerlijk beeld voor de kerk. Christus is het hoofd van de kerk. Het hoofd van al de leden van zijn ene lichaam. En u zitten eraan dat lichaam. Niet alleen Joodse leden. Niet alleen Joden die tot geloof zijn gekomen. Maar ook heidenen die tot bekering komen. En dat is nu wat Paulus hier roemt. Van hetzelfde lichaam. Het geldt ook van de gelovigen uit de heidenen, dat ze van dat ene lichaam een levend lidmaat mogen worden. Dat ze dus met de gelovige Joden onder hetzelfde hoofd, Jezus Christus, gebracht worden. Dat is die verborgenheid. Heidenen, mede-erfgenamen. Net als de gelovige Joden. niet minder, mede-erfgenamen, mede-deelgenoten aan zijn belofte in Christus. Deelgenoot aan de belofte. En die belofte betekent hier al het heil dat God beloofd heeft. Al het heil waarvan Jezus Christus het fundament is. En hij spreekt hier over belofte om aan te geven dat het een genadegift van God is. En dat de Heer het niet verplicht is, maar dat hij het in zijn vrijmacht, in zijn soevereine zondaarsliefde schenkt. Niet alleen aan Joden, ook aan heidenen. Wie had het ooit kunnen denken? Nou, die Joden niet hoor. Die Joden dachten, wij zijn het volk van Abraham, wij hebben de wet, we zijn het verkoren bondsvolk van God. Maar dat mysterium, wat de verborgenheid voor die godsdienstige Joden, wat de verborgenheid ook voor de heidenen, ja, die zouden nooit naar God vragen, die kennen God in Christus niet. Een verborgenheid. Ach, als het nou aan de mens lag, als het aan de wettische godsdienst lag, ja, dan kwam er niets van terecht. Maar God heeft het geopenbaard. Dat mysterium, niet alleen de gelovigen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Wat een wonder, wat een genade. Dat is nu het heilswerk van God. Dat is nu de zaligheid in Christus. Zo ver reikt zijn borg- en middelaarswerk. Dat is de inhoud van het mysterium. Voor de gelovige heidenen geldt niet mindere deelgenoot worden aan het heil dan voor de gelovigen uit de Joden. En daarom moet er zendingswerk zijn, daarom moet dat evangelie zonder aanzien des persoons aan alle creaturen gepredikt worden. Dat is ook de opdracht van Christus zelf. Wij kunnen ons niet goed indenken wat dit geweest is, dat Paulus hier zo over spreekt. Want dit betekent dat er een totaal nieuwe situatie ontstond. De verkondiging van het evangelie ook aan de heidenen, zoals Paulus het mocht doen, dat was heel anders dan het zendingswerk onder de Joden. Want vanuit de Joden werd ook wel zendingswerk gedaan. Maar het Joodse zendingswerk, dat ging uit van de gedachte, Israël is Gods volk. Israël is het enige unieke volk van God. Dat alleen is het verbondsvolk. En tussen Israël en de andere volkeren, daar loopt een blijvende scheidslijn. Maar, zegt Paulus, ook aan de heidenen, mede-erfgenamen, dat is nou de verborgenheid die nu is geopenbaard, die nu gerealiseerd gaat worden. Want in Efeze 2 heeft hij gesproken over het werk van Christus, dat Christus die middelmuur des afscheidsels verbroken heeft. En dat wil zeggen dat door Christus volbracht werk, die scheidsmuur tussen Israël en de volkeren is weggevallen. Die middelmuur, dat is een aanduiding van de wet en de ceremonieën van de wet. Maar dat is in Christus vervuld. Hij heeft Gods wet vervuld. En daarmee is die middelmuur, die scheidsmuur tussen Israël en de volkeren verbroken. Dus dat wil zeggen, nou is Israël niet meer in die aparte positie die ze innamen door de wet en het verbond en de besnijdenis. Het is in Christus vervuld. En Paulus zegt van Christus, Hij is onze vrede, die deze beiden, Joden en heidenen, de gelovigen uit Joden en uit heidenen, die beiden één gemaakt heeft en vrede gemaakt heeft door zijn bloed. Zowel voor hen die nabij waren, Joden, als voor hen die verre waren, heidenen, ver bij God en zijn verbond vandaan. Zo mag Paulus de vrucht aangeven van het volbrachte werk van Christus. Dat is het fundament. En op grond van Christus' zoenwerk, ook heidenen, mede erfgenaam, mede deelgenoot aan de belofte Gods in Christus. Vreemdelingen kunnen bijwoners worden. Bijwoners kunnen huisgenoten Gods worden. Dat is de eenheid die in Christus is. Zo is Christus het hoofd van het ene lichaam. Nou, hier vinden we in de Bijbel duidelijk aangegeven door de heidenapostel wat de basis is voor het zendingswerk. En die verborgenheid, ja, daar heeft God al iets van geopenbaard. Ook in het Oude Testament, dat weet Paulus ook, vers 5. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt gelijk ze nu geopenbaard is. Ook in het Oude Testament, daar kun je al verschillende woorden vinden die wijzen op dat de heidenen ook worden toegebracht. En daar komen ook enkelen daadwerkelijk tot geloof en bekering. De Moabitische en andere voorbeelden zijn te noemen. Daar is al iets van dat mysterion openbaar gekomen. Maar Paulus zegt, zoals het nu is geopenbaard, zoals ik nu apostel der heidenen mag zijn, ja, dat is het grootste. Dat is het aanbiddelijkste. Dat die verborgenheid nu zo geopenbaard is. En daarom had Paulus ook die gevangenschap er graag voor over. Daarom heeft Paulus altijd stand gehouden. Ook tegenover hen die zeiden, ja, maar dat is niet legitiem dat je naar de heidenen gaat met dat evangelie van Christus. Dat kan zomaar niet. Maar omdat nu die verborgenheid zo heerlijk is geopenbaard, hij kon er niet van zwijgen. En God geve dat er zulke zendingsarbeiders mogen zijn, die vervuld zijn met dat wonder van die raad Gods in Christus, ook voor heidenen, een plaats in dat huis Gods, dankzij het fundament van zijn volbracht middelaarswerk. En dan is het nodig dat er achter het zendingswerk ook een front staat. Want dat is ook een Bijbelse lijn, dat kunnen we in de handelingen der apostelen duidelijk lezen, dat de gemeente de zendingswerkers zendt. Dat een gemeente achter dat werk staat. Staan wij ook achter het zendingswerk? Zijn wij een zendende kerk? Ook dat hoeft niet speciaal te zijn als er vanuit onze gemeente iemand in het zendingswerk mag arbeiden. Dan spreekt het heel bijzonder, maar het moet altijd gelden. Dat wij bidden dat die raad Gods vervuld mag worden over het rond der aarde. En dat uit alle geslachten die kerk bijeen vergaderd mag worden. Maar hoe zullen we daarmee vervuld zijn? Als we nou niet zelf dat wonder kennen. En daar bepaalt het zendingswerk ons heel nadrukkelijk ook bij. Hoe zijn we zelf zendende kerk? Is het voor ons een wonder, mede erfgenaam te mogen zijn? Mede burgers te kunnen worden van dat huis Gods, mogen we zelf in dat wonder delen, dat ook aan mij genade is bewezen. dan ga je Paulus verstaan wat hij hier zegt, vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen. Eigenlijk staat er mij, de mindere van de minste. Paulus neemt de allerlaagste plaats in. En hebben wij die plaats al leren innemen? Zijn wij daar gebracht door Gods genade? Is dat voor u ook een mysterion, een verborgenheid dat u zegt, dat had ik nou nooit zelf kunnen bedenken? Dat had ik nou nooit zelf gezocht? Maar dat heeft God me bekend gemaakt. Door zijn woord. Dat woord dat ook hier gebracht is. En wij zijn van nature heidenen, geen Joden. Wat een wonder moet ons dat zijn, dat er hier een kerk mag zijn. En zal het nou het grootste wonder zijn, als we zelf een levend lidmaat van dat lichaam mogen zijn, waarvan Christus het hoofd is. Ja, dat is noodzakelijk. Want Paulus spreekt hier ook over het doel van het zendingswerk. En dat lezen we in vers 10. Zendingswerk is geen doel in zichzelf. Maar Paulus zegt vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden de veelvuldige wijsheid Gods. De wijsheid Gods, dat is Christus zelf. Die Christus, die niet alleen voor zijn volk uit de Joden, maar ook voor die verre heiden, zijn bloed heeft gestort voor dat ene lichaam. Dat is de veelvuldige wijsheid Gods. Oh, wij vinden het zo gewoon dat hier het evangelie is. We bedenken niet dat we van nature heidenen zijn. Maar als je nou denkt vanuit dat verbond, vanuit Israël, vanuit die openbaring van heil aan Israël, en hoe ver wij er van nature vanaf staan, hoe diep wij weggezonken zijn in het heidendom. Kijk, wat is het dan een wijsheid? Wat is het dan een genade? Veelvuldig van God in Christus alleen. Als zelfs een zondaar uit meneerse ook bij dat lichaam gevoegd mag worden. Kijk, daar gaat het om. En dat we dan de veelvuldige wijsheid Gods bekend zullen maken. Het is fijn als we een zendingsavond hebben. Als we mogen horen over het zendingswerk en daarvan wat mogen zien op het zendingsveld. Maar zijn we zelf een zendende kerk? Horen we zelf bij die kerk die de veelvuldige wijsheid Gods bekend maakt? Dat moet. En Paulus zegt, dat moet bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. Nou, wie zijn dat? Wat denken jullie? De overheden en de macht in de hemel. Dat zijn de engelen. Dan moeten we vooral denken aan de engelen. En de engelen op de ark der verzoening, ja, die staan daarboven, dat verzoendeksel. En ze zijn begeerig om daarin te zien. Dat zoenwerk, dat daar bloed gesprenkeld wordt tot verzoening van de overtredingen der wet, dat er van dat bloedreinigende kracht uitgaat, dat in dat zoenbloed zondaren geborgen kunnen worden, dat door dat zoenbloed Adams kinderen met God verzoend kunnen worden. O, de engelen zijn begeerig daarin te zien. Maar het is een mysterion voor hen. Het is een verborgenheid. Want God neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Maar waar nu zo'n zondaar dat bloed mag kennen tot zijn behoud. Waar nu zo'n zondaar uit de Joden of uit de heiden. En het is een even groot wonder. Waar ze Christus, dat evangelie, die genade leren kennen. Oh, daar gaan ze de wijsheid Gods bekend maken. Die veelvuldige wijsheid. En dan moeten de engelen het horen. De engelen, die verblijden zich daarover. Als ze dat mogen horen, de engelen, Ja, die zijn er in de kerkdienst bij. De engelen die tot dienst zijn uitgezonden voor hen die de zaligheid zullen beërven. Mogen wij aan de engelen bekendmaken die wijsheid van God, die onnaspeurlijke rijkdom van Christus, dat wonder van die zaligheid. Dat is het doel. Dat is het doel van het zendingswerk. Dan krijgt Gods naam de eer. En zo wil God in de heerlijkheid van dat verlossingswerk geprezen worden. Niet alleen van die kerk die verlost wordt. Maar ook door de overheden en de machten in de hemel. Door alle soorten engelen. Dat ze mee zullen jubelen. Dat ze ook God daarom in eeuwigheid zullen prijzen. Wat een machtig doel voor het zendingswerk. En wat een dure roeping ook voor ons als gemeente. Om zo achter het zendingswerk te staan. Zo achter de zendingsarbeiders te staan. En kon het zijn om zelf te getuigen. Van die veelvuldige wijsheid van God. Ja, laat het ons dan maar op het hart gebonden worden. Dat het zendingswerk voortgang mag vinden. Daar zijn er nog enkelen ook op deze aarde, die nog niet in hun eigen taal van die grote daden Gods in Christus hebben gehoord. Maar spoedig zal het einde zijn. Bidden we zo om de zegen voor het zendingswerk, dat het mag zijn, vers 11, wat Paulus zegt, naar het eeuwig voornemen, want dat is allemaal naar die eeuwige raad van God. Volgens dat eeuwig voornemen dat God gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. Ik dank u voor uw aandacht. Wij willen nu samen zingen uit Psalm 145. De versen 2 en 3. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem. En zij zullen uit de volheid van het gemoed, Psalm 145, vers 2 en 3. En dan wordt de collecte gehouden voor de zending die we hartelijk in uw offervaardigheid aanbevelen.
We hebben nu een pauze tot 9:05. Dus weer de hoogste tijd al beginnen. De eerste mededeling is dat de collecte een mooie bedrag opgebracht heeft van 583 gulden en 40 cent. Namens de commissie heel hartelijk dank. Vervolgens gaan we weer openen door het zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heere, aai, maak mij uw wegen. En daarna krijgt broeder Erika de gelegenheid om de dia's te laten zien en ons wat te vertellen.
Goedenavond. Ik wilde, voordat ik met de dia's begin, nog een paar dingen zeggen om het geheel wat duidelijker te maken misschien. Dan een aantal dia's laten zien en ik hoop dan dat ik zo vroeg die dia's klaar heb, dat er ook voor u dan nog gelegenheid is om wat vragen te stellen waarop ik misschien antwoord kan geven. Wij zijn in het jaar 1982 in januari 1982 naar Nigeria gegaan, hebben daar 3 jaar gewoond en gewerkt en zijn in december 1984 teruggekomen. We zijn in dienst geweest van een Engels zendingsgenootschap, daar zou veel over te zeggen zijn, maar de tijd is daar niet voor, denk ik. De Sudan United Mission, de Sudan zending, en u moet dan het woord Sudan opvatten als het stuk Afrika van, zeg maar, Mali tot Kenia, net onder de Sahara, maar over de hele breedte van Afrika, en dat is veel meer dan het tegenwoordige land Sudan. Dat hoort ook bij Nigeria. Wij zijn in Nigeria geweest. Nigeria zelf is een groot land. Van noord naar zuid denk ik iets tussen de 1500 en de 2000 kilometer. In het zuiden tegen de oceaan aan. En daar is een tropisch klimaat. Bijna regenwoud, net niet helemaal. In het noorden ligt het tegen de Sahara aan, tegen de Sahel aan. En die Sahel, die kent u allemaal, omdat daar toch om de zoveel tijd hongersnood is vanwege de droogte. Wij hebben midden in Nigeria gewoond, zo halverwege, zo zuidelijk dat we van echte honger weinig gemerkt hebben in de nabije omgeving. Je ziet toch wel het een en ander in een jaar als, ik dacht dat het 1983 was. Toen hebt u er hier ook allemaal van gehoord hoe erg de honger was in de Sahel. Nou, we hebben daar toen toch wel wat van gemerkt. Maar bij ons is nooit echte honger geweest. Op een hoogvlakte, dus wat koeler dan men gewend is. Het gebied, het hele kust van West-Afrika eigenlijk is vrij laat door de koloniale machten bezet. Omdat de kust van Afrika moeilijk toegankelijk is. Je kunt er met een schip bijna niet aan land komen. En als dat lukt en je zit in het tropisch regenwoud, dan zijn daar zoveel geweldige ziekten dat een hele tijd de naam gehad heeft White Man's Grave, oftewel het graf van de blanke, van de witte man. De blanke die daar binnenkwam, die hield het niet lang uit. En ook in het begin van deze zending zijn verscheidene mensen gestorven, overleden, al na korte tijd, zonder dat ze veel hadden kunnen doen vaak, door malaria, door gele koorts, cholera en wat iets meer zij. Nou, door de moderne medicijnen is dat tegenwoordig toch lang zo gevaarlijk niet meer wat dat betreft. Betekent wel dat de Engelsen in Nigeria gekomen, of in dat stuk van Nigeria waar wij gewerkt hebben, gekomen zijn zo rond 1904. Daar is een verhaal over dat ik u misschien straks nog zal vertellen, hoe dat gegaan is in de stam waar wij geweest zijn. De zending is vrij snel daarna gekomen, zo 1907, 1910, in die buurt is men begonnen. Wij waren er dus, zeg maar, 70 jaar later van helemaal niets, van puur heidens, animistisch, tot een gebied waar toen wij er kwamen toch overal kerken waren. Net voordat wij naar Nigeria gegaan zijn, heeft het zendingsgenootschap waarvoor we werkten, de kerk die ze in Nigeria gesticht hebben, de Church of Christ in Nigeria, Kerk van Christus in Nigeria, zelfstandig gemaakt. En dat betekende dat wij te maken kregen met een nieuwe, zelfstandige kerk, die niet alleen kerk was, maar ook een heleboel programma's, noemden ze dat, overgenomen heeft van de zending. Een landbouwprogramma, ziekenhuizen, een plattelands gezondheidszorgprogramma en scholen, een hele rij scholen, theologische scholen, maar ook middelbare scholen, scholen voor evangelisten, landbouw-evangelisatiescholen, noem maar op, een hele rij zaken die eigenlijk niet direct kerk zijn, maar die toch allemaal zo bij de kerk. En u begrijpt, dat is een geweldige organisatie, ook een geweldige opgave voor een jonge kerk om dat allemaal te besturen. Nou, dat heeft ook organisatorisch wel wat problemen opgeleverd. We zullen zien hoe ver we eraan toekomen vanavond, misschien ook in de vragen nog wat. Ik was nu van plan om u de dia's te laten zien als volgt. Eerst een aantal dia's over het landschap, hoe een jaar daar verloopt. Men kent geen zomer en winter zoals dat wij dat hebben, maar wel een droge en een natte tijd. Dan een aantal over hoe de mensen buiten de stad wonen. Dan wat over het lepraziekenhuis in Mangu, waar we eerst gewerkt hebben. Daarna over de middelbare school in Panyam, dat is 18 kilometer van Mangu vandaan. Zelfde stam, zelfde taal, waar we later gewerkt hebben. En dan nog wat algemene dingen over de kerk, verenigingen, wat evangelisatie. Zodat u een klein beetje een idee krijgt hoe de kerk waar wij gewerkt hebben, reilt en zeilt 70 jaar, zeg maar, nadat ze begonnen zijn met zending. Het is allemaal begonnen, wat dit gebied betreft, bij Wasserock. En u ziet Wasserock in de verte hier, daar staan. Een hele typische rots. In een overtuigd Mohammedaans gebied. En dat gebied is tot op heden overtuigd Mohammedaans. Daar is men begonnen. Men heeft in die plaats eigenlijk nooit een kerk kunnen stichten. Dit was het huis waar wij, of de plaats waar we gewoond hebben, de tweede Panjam bij de school, met Elisabeth en Herman. Ik heb deze erin gestopt omdat dit een heel duidelijk beeld geeft van de droge tijd. Alles is droog, alles is verdord. Alleen bomen die diepe wortels hebben kunnen groen blijven, maar voor de rest is er niks. U ziet de lucht, voor zover die te zien is, is blauw en dat was van noord naar zuid, van oost naar west, een half jaar lang. Geen wolkje. De wegen, dat ziet er dan ongeveer zo uit. Rode grond, stof. De voorste auto is een militaire politie, denk ik. De tweede een taxibusje, zoals ze gangbaar zijn. En daar zaten wij dan achter. En u ziet dat stuift. En alles is droog, alles is dood. Een heel open landschap op de hoogvlakte, bijna geen bomen. Levert landbouwkundig nog wat problemen op, want je krijgt hier toch geweldige erosie. Ik heb gesproken ooit met iemand die daar van 1920 tot 1940 gewerkt heeft, een hele oude Schot, die op zijn 80ste nog eens een keer kwam kijken hoe het in Nigeria was. En ik zei, hoe was dat toen? Nou, hij zei, toen was het nog erger, toen woonden er nog. Toen stonden er nog minder bomen. Betekent dus eigenlijk dat al een hele tijd hier door hout gebruikt voor het koken van eten en wat iets meer zei, men zoveel bomen gekapt heeft dat er niks overblijft. Dit ook droge tijd. Hier is een apart verhaal aan verbonden. Het tweede huis, of het tweede gebouw wat u ziet in de verte, is een ziekenhuis, een compleet ziekenhuis. Dit waren huizen voor artsen. Is ooit gebouwd door de regering. En dit stond toen al een jaar of 10. Het moest alleen nog maar afgebouwd worden. Ik weet niet of het ondertussen afgebouwd is. Ik heb mijn twijfels. Een heel compleet ziekenhuis wat ergens in de wildernis staat. En waar in feite nooit iets mee gedaan is. En daar is veel over te zeggen. Hoe dat soort dingen komen. Soms is het ook dat in het Westen iemand zit die zegt van ik wil je wel geld lenen en die tekeningen maakt, maar iets levert wat ook niet kan functioneren, terwijl de mensen daar van de regering het inzicht en het vermogen niet hebben om te zeggen dit kan niet. Ze proberen het goed en het mislukt. En dan staat daar zo'n gebouw wat ziekenhuis zou kunnen zijn, wat nodig is en waar niks mee gebeurt. Staat daar renteloos weg te vervallen in feite. Het eind van de droge tijd, dan begint men met de grond klaar te maken om hem te bewerken. Hier heeft het nog niet geregend, maar wat er over is aan resten van het gewas, dat wordt weggebrand. Dat ziet u op de voorgrond. En als u goed kijkt, ziet u, oh, dat was de verkeerde. Zag u in de midden, zag u wat huisjes staan, maar er komen straks nog wel meer. In die droge tijd kan het ook misten. De harmattan, een stofwind uit de Sahara. Dit lijkt mist, het lijkt een beetje op het weer zoals wij dat nu hebben. Als het wat vochtiger is. Het is allemaal stof, het is allemaal zand, er is geen stoffen tegen. Je moet bepaalde apparatuur met plastic afschermen en anders dan komt het helemaal vol stof te zitten en gaat niet meer werken. Maar dat is het eind van de droge tijd vaak. Ik heb het veel dichter meegemaakt dat je echt een mist hebt waar je geen 100 meter in op kunt kijken. Dit gebied, daar staan ook in de verte wat huisjes, daar, dat zijn geen echte huisjes, dat zijn maar hutjes. Daar wonen Fulani, een herdersvolk. Voor een gedeelte trekken die nog steeds door Nigeria met hun kudden koeien. Voor een gedeelte zijn ze ook langzamerhand gaan wonen op min of meer vaste plaatsen. Ze hebben weinig contact met de eigenlijke bevolking. Ze zitten toch nog een beetje aan dat zwerversbestaan vast. Hebben ook een eigen taal. Spreken wel wat Hausa. Maar zijn toch veel onderling. Ik kom daar straks op terug. Nee, wel deze. Dacht ik eigenlijk dat Harmatan was, maar toen ik hem heel goed bekeek, ben ik er niet meer zeker van. Maar hij was wel mooi, toen heb ik hem maar laten zitten. Hier, van ons huis in Panjam af naar het noorden toe. U ziet daar wat huizen waar nog wat personeel van de school woonde. Daar zijn visvijvers. En daarachter is een heel laag gebied waar wat water was. En daar hebben eigenlijk de Engelsen de stam die hier woont, de Mwagavul, overwonnen. Hoe ging dat? Wel, ze kwamen vanuit het noorden, dus van daarachter vandaan, van Bauchi, daar zaten ze al. Deze stam is een van de hele weinige stammen in dat gebied van Nigeria die paarden heeft. Men reed hier paard. Maar ze zagen de Engelsen aankomen aan de andere kant van het water, daar ergens moeten ze geweest zijn. Aan deze kant, iets verder naar ons toe, stond de krijgers met het stamhoofd, met hun paarden. De mensen hoorden een geweldige knal van ver. En met dat ze die knal hoorden, zakte het paard van het stamhoofd in elkaar. Ze kenden geen geweren tot die tijd, maar blijkbaar had een van de militairen het paard van het stamhoofd doodgeschoten. En toen werd er gezegd, kijk eens, dat zijn geesten, dat zijn wonderen, daar kunnen we niks meer aan. Laten we nou maar ophouden met vechten, want dit heeft geen zin meer. Als ze daar vandaan ons paard hier dood kunnen maken, wij weten niet hoe, we horen alleen een knal, laten we dan maar ophouden. Nou, toen was de oorlog over, ze waren hard van plan om zich niet over te geven, maar toen zei ze, ja, nou kunnen we wel ophouden, dit is niks meer. Moet daar gebeurd zijn, en dat is dus iets geweest in de jaren, zeg maar, 1907. Nou, het eind van de droge tijd, dan komen er wolken. Je ziet hier dat de grond onder wat groen wordt. En die wolken dat dreigen, dat is dan een heel plezierig uitzicht na al die tijd blauw. Je bent echt blij dat er water aan zit te komen. En nou is het hard werk om in korte tijd die grond klaar te maken. Want de regen zal maar soms maar een maand of vijf duren. En dan moet je gewas rijp zijn. Rijp niet, maar wel volgroeid. Hier wat verder, dan is de regentijd verder en dan zie je, dan wordt landschap groen, gras, dan is de regentijd aangebroken. Het kan een klein beetje beginnen te regenen zo om deze tijd van het jaar, dat is wel wat erg vroeg, maart kan goed. Het tweede jaar dat we er zaten, dat hongerjaar, begon de regen bij ons pas eind mei. En dan is de tijd heel kort, want die is toen opgehouden al. Half oktober de laatste bui, de voorlaatste begin oktober. Nou, dan is de tijd niet lang en dan heb je niet veel water. De grond houdt hier weinig water vast. In de tropen algemeen, weinig organische stof in de grond. Veel spoelt af, loopt mee naar lagere delen, naar de rivieren toe. Je bent je bovengrond kwijt. Dus je moet het echt hebben van de regen die valt. Als de regen niet meer valt, dan is het over. Nog wat verder in de tijd en ietsje zuidelijker, een mooi tropisch gebied. Niet tropisch, dit is nog steeds niet tropisch, maar je ziet wel, alles is groen, alles groeit. En dit ziet er toch erg vruchtbaar uit. U ziet daar ook, dat is weer de verkeerde, de huisjes. Ik zit toch met mijn ding te knoeien. Dit voor mensen die botanisch wat geïnteresseerd zijn. Alles is hier groen en u ziet hier een aantal bomen die niet groen zijn. Die zijn niet dood. Een hele bijzondere boomsoort. Het is een mimosa die in de droge tijd groen is, bloeit, bladeren heeft, waar de geiten graag van eten en waar ze graag onder zitten in de schaduw. En in de natte tijd laat hij zijn blad vallen. Het zou bij ons een boom zijn die zomers dood is zonder blad en 's winters in het blad staat, zoiets. Heel gek, maar hij kwam daar vrij veel voor. En je zou daar misschien landbouwkundig wat mee moeten kunnen doen, maar ik ben er weinig over tegengekomen. Dit is waar wij gewoond hebben, komt dit niet meer voor. 150 kilometer zuidelijker is het noordelijkste gebied van de Jam. De mensen die wat gelezen hebben uit Paulus of andere bronnen van de zending van de gereformeerde gemeente weten dat in dat gebied, een kilometer of 500 zuidelijker dan waar wij geweest zijn, de Jam een heel groot gewas is, een heel bekend gewas. Hier is het net aan de rand waar het nog kan, het wordt zo verbouwd. Hopen gemaakt, in die hoop zit een jamwortel. En dan moet je een heleboel stro en dat soort spullen opstoppen als bemesting, anders groeien ze niet goed. U begrijpt dat dit gebeurt aan het begin van de regentijd, als de grond nog niet echt nat is. En als het juist vreselijk heet is, ontzettend zwaar, vermoeiend werk in de hitte. En dat is echt, om dit klaar te maken, dat is, moet allemaal met de hand gebeuren, dat is zweten. Nou, dit is dan weer zoals het in echt in de regentijd kan zijn en toch ook iets zuidelijker dan waar wij gewoond hebben, als ik het me goed herinner. Maar dit is echt wat je voorstelt bij tropen, nietwaar? Alles groen, alles groeit, niks houdt op. Hier nog wat bergen en u ziet het, als je hier niet vreselijk voorzichtig bent, grote erosie, grote problemen, je kunt daar eigenlijk weinig mee doen. Als je... Zodra je eraan begint, zodra je hierop gaat verbouwen, de grond gaat bewerken, dan spoelt hij met de eerste beste regenbui naar beneden en je houdt op een gegeven moment kale rots over. En dat is Elisabeth en dit is in Igedde, het zendingsveld van de gereformeerde gemeenten. Wat anders, toch wat zuidelijker, toch wat tropischer dan het bij ons was. Dat was eigenlijk het jaar, droge tijd, natte tijd. En dan wordt het weer droog. En nu wat over een huis. Dit is zomaar een dorpje. Ik weet niet meer hoe het heet. Ik weet nauwelijks meer waar het ligt. Maar dit is op het platteland vrij gewoon. Het is nog droge tijd. Het zal wel tegen de regentijd gaan lopen. Want een aantal daken zijn gerepareerd. En dat is wat je meestal doet aan het eind van de droge tijd. Gras halen. En met dat gras, rietachtig gras, probeer je je dak weer dicht te maken voor als het gaat regenen. Daar ziet u dat ook. Als ik het goed zie, lopen er nog wat geiten om. Er is iemand bezig. Dit soort huisjes, daar wonen nog steeds mensen in. Ronde hutten, de grootste. Daar zullen ze in wonen. Die wat kleinere hutten kunnen ook opslagplekken zijn waar graan in bewaard wordt. Voor de droge tijd. Dit is waarschijnlijk ook wel zoiets. Er zijn wat kookhutten bij. En verder is het vaak zo dat in een traditioneel gezin de vader een hut heeft. De vrouwen elk hun eigen hut. En dat de grotere kinderen samen ergens in de midden slapen in een hut. De kleintjes die blijven bij moeder. En dan kom je dus voor één gezin aan zo'n groepje van hutten, daar kan één gezin wonen, één familie in feite, en die dan weer deel uitvormt van een groter geheel wat het dorp is. Als je daar binnenkomt en je gaat foto's maken, dan kunnen je twee dingen overkomen. Of iedereen wordt vreselijk kwaad en gaat je uitschelden. En dan moet je gauw zorgen dat je wegkomt met je apparaat. Dat is me ook een keer overkomen en toen had ik een politieman tegen me en toen ben ik opgebracht met geweer in de rug. En dan vergaat de lust dat foto je maken het voor de eerste paar maanden. Maar het kan ook zijn dat iedereen graag op die foto wil. En dan krijg je zoiets. Allemaal kinderen die uit alle hoeken en gaten tevoorschijn komen. Ik heb me laten vertellen dat het vroeger op Flaké ook de gewoonte was om in de wintertijd een varken te mesten. U ziet dat dat daar hier ook niet helemaal onbekend is. Daar loopt die. Ik denk dat ze hier in die tijd wat vetter waren. Misschien dat ze ook wat meer voer kregen. Maar hier ook weer de hutten zijn gerepareerd. Het eind van de droge tijd. Is de jeugd hebben we net gehad. Hier zien we de mannen. En in dat landschap moet je natuurlijk zorgen dat je in de schaduw zit. Ik ben natuurlijk hier altijd gewend om in de zon te lopen. Dat vind je prettig. Je moet dat echt afleren en ervoor zorgen dat je de schaduw opzoekt. Nou, zo'n afdakje en daar kun je dan op je gemak onder zitten en de stand van zaken en de wereldpolitiek en wat is meer zij bespreken. En als er dan toch niks te doen is, dan is dat wel makkelijk natuurlijk. Ook hier wat hutten, wat anders. Maar je ziet ook weer in groepjes bij elkaar. Lemenhuizen, soms rond, soms vierkant. Grasdaken. Als je binnenkomt, dan is het donker. Je ziet ook, er zitten geen ramen in. Het bed kan modern zijn dat het een ledikant is met een springveer. Het kan ook nog ouderwets zijn dat het een meestal toch betonnen en anders lemen bank is waar iemand gewoon op gaat liggen. Als het nou vreselijk warm is en je slaapt zo op de vloer, dan koelt dat nog wel eens lekker af. Dat is ook wel makkelijk. Hier dan wat moderner. Je ziet hier wat nieuwere huizen. Wat vierkanter, wit gemaakt. En ja, dan hoop ik dat u een idee hebt ongeveer hoe mensen wonen. In de stad moet u meer dit zoeken, meer rechte huizen. Soms toch ook hoger met 2 of 3 verdiepingen. Dit is het gebied van de Angas. 1 stam ten zuiden van ons, ongeveer 30 kilometer ten zuiden waarvan wij woonden. En hier zie je dat daar huizen staan. Daar wonen mensen. Die bebouwen hier de grond en op die hellingen is men bezig geweest om terrassen te maken met stenen. Dat is beter te zien, dacht ik, op de volgende dia. Die stenen liggen er niet zomaar, maar het zijn echt allemaal terrasjes. Je kunt je voorstellen dat daar vreselijk veel werk in zit om het te maken, maar ook om het te onderhouden, om het bij te houden, te repareren. En de opbrengsten, dat zal dan toch nog niet veel zijn en met veel werk gepaard gaan. Als je denkt aan mechanisatie, trekkers, een ploeg, al is het maar een ossenploeg, dan hoef je hier al niet te beginnen natuurlijk. Dat lukt gewoon niet. Je kunt op zo'n helling niks worden met wat voor mechanisatie dan ook. Moet allemaal in handwerk gebeuren. Deze jonge dame die vond het ook heel leuk dat ik toch wel eens foto's wilde maken. Ze was guinea corn aan het stampen. Dat zit in die... Nou, toch maar even terug deze keer. Dat zit hier in de vijzel, hier de stamper en door te stampen worden de velletjes van het guinea corn losgemaakt. Het resultaat is dan zoiets en dat moet gewand worden. U ziet het guinea corn liggen daarachter op de grond, mooi uitgespreid, ligt het lekker te drogen. Zij deden het bij huis. Je komt het ook nog wel eens tegen dat men dat in hoopjes doet op de Zwarte Weg. Die is wat warmer. En je wordt dan geacht om daar met jou toe een beetje omheen te rijden en niet al te hard door. Maar hier blaast de wind, die blaast de kafjes weg. En dat zijn van die dingen die dan toch wel spreken. Niet, wij zien dat niet meer, wij kennen dat niet meer. En in de Bijbel kom je dit zo vaak tegen. Is wel eens vaker dat je zegt, hey, zat dat zo? Zou dat in Israël in die tijd ook zo gegaan zijn? Daar nog een keer, wat lager. Het is ook een handigheidje en een trucje om steentjes die erin zitten eruit te krijgen door op een bepaalde manier te draaien met die schaal. Die overigens gemaakt is van een halve kalebas. Waar kalebassen al niet goed voor zijn, nietwaar. Dan kun je ook steentjes en modderkluitjes nog uit je graan halen. En wij hebben dat nooit geleerd. Maar als je dat moet pikken, dan is dat een heel werk. En zo gaat het toch vrij snel en goed. Dit is één van de manieren om je wintervoorraad mais te bewaren. Aan een touwtje, dan kunnen de ratten er niet bij. En regenen doet het toch niet, dus voor schimmel hoef je niet bang te wezen. Het ligt er mooi droog en als je wat nodig hebt, kun je het van boven plukken. En als je dan mais hebt, dan moet dat ook losgemaakt worden. De man hier was de directeur van onze school. Dit was een van de leerlingen uit de hoogste klas en op een gezellige zaterdagmiddag waren die met een groepje bezig. Daar ligt de zak, een zak waar kunstmest in gezeten heeft waarschijnlijk. Daar zitten die kolven mais in en door met die stok maar hard genoeg op te slaan komen die maiskolven los. Of de maiskorrels los uit de kolf en dan kun je ze op gaan eten. Deze is eigenlijk voor de dames, dan ziet u wat de haarmode is in die kontrijen. Het is een heel werk om dit allemaal te vlechten. Daar moet het ook een dag of wat blijven zitten. Maar je ziet ook vaak als men daar zin aan heeft, dat dames, buurvrouwen, vriendinnen en wat is meer zijn, die komen gezellig een paar uurtjes bij elkaar vlechten en mekaars haar zitten doen. Och, ik zie op school ook wel eens wat. Als ik die dames altijd hun gang laat gaan, dan gebeurt er toch wel het. Maar zoiets heb ik nog niet op school gezien. Dat was wat over de tijd van het jaar. Ik heb wat gedaan nu over de manier van wonen. Dan kom ik nu aan het lepraziekenhuis, waar we na de talencursus, we hebben eerst een half jaar ongeveer een talencursus gedaan om het Hausa te leren, een handelstaal die in dit deel van Nigeria gebruikelijk is. Het is niet de eigen stamtaal van de mensen. Maar ja, goed, als je 20 kilometer in de auto zit, dan ben je bij een andere stam en die taal is vaak zo verschillend dat dat te vergelijken is met hier Nederlands en Tsjechisch of zo. Dat lijkt echt niet op elkaar. Het Hausa is een handelstaal die op de markt veel gesproken wordt, die bijna alle mannen wel kennen, de jongere vrouwen ook. Met oudere vrouwen kom je wel eens in de problemen. Hausa hebben we nou geleerd, maar we konden daar toch het een en ander mee doen. Je kon je daar min of meer verstaanbaar mee maken. En na die talencursus zijn wij door de kerk geplaatst in Mangu. Dat was een lepraziekenhuis. Lepra komt nog steeds voor. Vrij veel. Daar was geen dokter. De dokter die er was, die ging weg, terug. Men zat helemaal omhoog. En dat was dus de plaats waar ze eigenlijk Erika het hardst nodig hadden. Ik zei net al, mensen vinden het vaak vervelend als je foto's maakt. Niet altijd, maar je moet dat afwachten. Ik ben hier dus achter een raampje gaan staan, zodat ze me niet konden zien. Dit gebouw wat we zien, is de polykliniek. U ziet daar een hele rij mensen zitten. Dus dit was eigenlijk niet voor lepra, maar dit was gewoon, daar is een dokter. Er zijn wat verplegers, mensen die van ziekte verstand hebben. En als je wat hebt, dan ga je daar op een bankje zitten en wacht tot je aan beurt wordt. En je wordt gezien door de een of de ander, die in elk geval wat meer kan vertellen. Daar staat op met mooie letters geschreven, Outpatients Department, en dat betekent zoveel als polykliniek. Het eigenlijke leprawerk vond zich in zo'n open tent, speelde zich dat af. Met een zinken dak, maar wel met riet erop. Lepra is een ziekte die de zenuwen aantast, met name in het gezicht, de vingers en de tenen, de uiteinden van het lichaam. Betekent dat je daar niks meer voelt. En dat is vreselijk makkelijk als je een kokend hete pot moet verzetten, want die kun je zo vastpakken, je voelt toch niks. Gevolg is wel natuurlijk dat je brandblaren krijgt, wonden die je niet opmerkt. En wat gebeurt er met een wondje waar je niks aan doet? Dat gaat zweren. En dat betekent dat die mensen vaak zweren hebben op hun handen, op hun voeten en wat minder in het gezicht. Nou, dat moet verzorgd worden. En daar was dit eigenlijk voor. De verpleger hier heet Emmanuel. U ziet daar Erika. Dat was de vrouw van de evangelist van de kerk die bij dit dorp hoorde. Bij het ziekenhuis eigenlijk. En die dan zie je zich ook verdienstelijk maakte. Nou, daar staat iemand die bekeken moet worden. Die zal ontstoken voeten hebben gehad. Ik denk dat hij al zijn tenen nog heeft als ik het zo zie. Maar het zou goed zijn, zo goed kunnen zijn, dat er zoveel al is gaan zweren dat de tenen afgezet zijn moeten worden. Soms een halve voet, soms een hele voet. En dat gaat, als je er niks aan doet en maar lang doorgaat, dan gaat dat verder. Hetzelfde met armen. Maar deze man heeft zijn beide voeten nog. En als die nou maar trouw komt en hij neemt zijn medicijnen, zodat die lepra geneest, de wonden worden goed verzorgd. Hij moet dan ook les krijgen in het elke dag bewust inspecteren van zijn handen, van zijn voeten. Dan is er met lepra goed te leven. In dit gebied waar wij woonden, wat van oorsprong heidens was, waar wat Mohammedaans invloeden waren vanuit het noorden, zag men niet zo vreselijk tegen lepra op. Mensen durfden hier wel komen. Als je verder komt in het zuiden van Nigeria, dan is lepra een hele erge ziekte. En daar komt het nog vaak voor dat wanneer iemand lepra krijgt, dat de familie van zijn vrouw de vrouw terugkomt halen. De kinderen. En dat iemand zomaar wegvlucht, want die kan nergens meer naartoe. Die is echt dan nog een melaatse, zoals we dat uit de Bijbel kennen, van iedereen verstoten. Hier was dat veel minder. Het is ook niet zo vreselijk besmettelijk. Dat begrijpt u anders, dan zou je zo iemand niet vast durven pakken. Maar er is echt geen gevaar bij. Aan de andere kant van dit is vanaf, niet vanaf de polykliniek, maar daarnet naast staat het administratiegebouw. Een kijkje op de mensen die daar, en dat herinnert mij ook wel eens aan deze en gene in deze streek van ons land. Daar zitten al die handelaren die daar zitten om brood te verkopen of fris te verkopen of snoepjes en zuurtjes. Dat zit gewoon op de grond en dat drijft handel met alles wat voorhanden is. Maar daarvan, van deze mensen wist ik zeker dat ze vreselijk kwaad zouden worden als ik een foto zou maken. Dus dat heb ik ook niet gevraagd. Maar dat is het plein. En als je dan bij de polykliniek geweest bent, je komt terug. Dan kon je daar je versnapering kopen als daar geld voor was. En deze mensen wat bananen of wat mango's of wat dan ook, vruchten. Niet, en daar konden ze weer een cent aan verdienen. En ja, toch iets opschieten. Bij de lepra-kliniek kwam ook, en dat is gekomen door een van de Nederlandse dokters die daar voor ons gezeten heeft, een afdeling voor kinderen met polio, kinderverlamming. Dat kwam daar veel voor. Er was vaccin beschikbaar, kinderen werden geënt, maar in warme landen werkt dat niet altijd. Vaccins worden gauw onwerkzaam. Er werd waarschijnlijk ook slordig mee omgegaan. Je kwam polio nogal eens tegen. Als je daar niks aan doet, en dan gaan die beentjes vaak helemaal stijf groeien, dan is er ook niks meer mee te beginnen. Als dat behandeld wordt, dan kunnen ook spieren die al stijf zijn, door een kleine operatie kunnen losgemaakt worden. En dan konden die kinderen met beugels, met krukken, met fysiotherapie. Er was hier ook een Nederlandse fysiotherapeute. Konden die eigenlijk zich weer leren redden. Betekende wel natuurlijk dat ze een hele tijd van huis waren, maanden tot een jaar. Vandaar dat er bij het ziekenhuis ook was een school voor handicapped children. Een school voor deze kinderen. En daar gingen ook de kinderen van het personeel van het ziekenhuis naartoe. Nou, dat is de school. U ziet hier de kinderen. U ziet ze lopen met de poliobeentjes en de krukken. Hier een leslokaal. En je ziet daar ook dat die kinderen toch voor een groot deel gehandicapt zijn, omdat ze kinderverlamming hebben gehad. Wat hier gezond bij zit, zijn waarschijnlijk kinderen van personeel van het ziekenhuis. Dat was de directeur, meneer Joel Gowon. Joel is gewoon Joel natuurlijk. Hij was neef van Yakubu Gowon, die jaren, 9 jaar president is geweest van Nigeria. De man ook die het langst, voor zover ik weet, president is geweest van Nigeria. Een hele aardige man die waar je heel goed mee kon praten. Die ook hart had voor zijn kinderen. En die ook in alles probeerde toch op die school de kinderen met de evangelie in aanraking te brengen. Het was een ziekenhuis van de kerk. Dus ook personeel was allemaal lid van de kerk. Nou, daar nog een jongen met beugel, die een vriendje helpt, die zover nog niet eens is en die in een rolstoel moet zitten. Maar u ziet, wij doen nogal eens wat aan trapjes en aan hellinkjes en zo voor de bereikbaarheid van gebouwen. Och, zonder kan er ook veel. Of het nog altijd even luxe is, een ander verhaal, maar hij moest wel elke dag hierbij opgewipt worden. Bij zo'n school moet ook gekookt worden en dit is dan de keuken waar gekookt wordt. U ziet daaronder wel wat stenen en daar zet je dan zo'n pan op en daar kun je dan een vuurtje onder maken. En deze dames hielden zich bezig met het koken van het voedsel, er staan wat leerlingen bij. De bomen hiervoor zijn mangobomen, die zijn aan het bloeien nou. Nou, gymnastiek moet er ook gegeven worden op een school natuurlijk. En hier is een van de juffen bezig met een gymnastiekles. Hé, hey. Nou, een van die twee had eruit gemoeten. Hier zijn ze nog steeds aan het koken. En die kip, die is tot op heden de dans ontsprongen, nietwaar? Die zal vandaag of morgen ook wel eens in die pan verdwijnen, maar daar weet hij nou nog niet van. Gewassen moet er ook worden. Nou, u ziet, dat gaat ook uitstekend. Deze dames hielden zich bij. Waren ook weer vrouwen van mannen die werkten. Als ik me niet vergis, was dit de vrouw van de schoenmaker. En die schoenmaker had een vrij goede opleiding gehad. Deed dat ook heel graag. Was echt een jongen die met hart en ziel voor dit werk werkte. Schoenen, die al die schoenen die in beugels pasten, maakten. En die voor mensen die een been afgezet waren, van wie een been afgezet was, een kunstbeen kon maken van kunsthars. Dat soort dingen had hij allemaal geleerd, dat kon hij aanmeten, dat kon hij maken. Hij kon met een beetje goede wil, kon die corsetten maken als de rug al te veel geleden had. En het was een jongen waar je in alles ook merkte dat hij liefde had voor zijn vak. En dat hij ook voor alles bewogen was met het lot van mensen die hier door ziekte moesten zijn. Van hem heb ik geen foto, maar ik dacht dat dat zijn vrouw was. Nou, dat is de vrouw, ik dacht, van een van de verplegers. En deze zijn hier bezig met de was. In, ja, wat zijn dat, oliedrums geweest zeker. Daar de kraan. En u ziet, de afvoer, dat is uitstekend geregeld, want die loopt gewoon hier langs. Deze vrouw is een hele tijd als dienstmeisje bij ons in huis geweest. Als Erika naar het ziekenhuis was, was zij degene die op Elisabeth paste en later op Herman. En Herman heeft ook bij haar op de rug gezeten in een doek. Zij heeft zelf ook als kind lepra gehad. Het was moeilijk te zien als je naar de voeten keek. Je kunt het hier niet zien, dan zag je wel wat. En haar gezicht is niet helemaal regelmatig. Maar op dit ziekenhuis waren veel mensen die zelf lepra gehad hadden. Dit is haar huis, een gewone ronde hut van leme stenen gebouwd met een rieten dak. En dat was voor gewone Nigerianen waar wij woonden gewoon niet extra arm, maar ook niet extra rijk. Nou, hier iets van achter ons om nog eens te laten zien hoe je spullen ook kunt vervoeren, nietwaar? De dames komen van de markt terug. En wat is er makkelijk dan spul gewoon op je hoofd te zetten? Dan hou je tenminste je handen vrij om in de maat te lopen. En kun je ondertussen ook nog een versje zingen. Altijd in de ganzenpas. En dit, ja, dit is heel gewoon eigenlijk. Zo gewoon dat ik er nooit een foto van gemaakt heb op deze ene na. Ik geloof dat dit het einde is van deze slee. Ja. Ik kan een klein lichtje maken even. Neem u het over of moet ik nog vragen beantwoorden? Het is kwart over tien, hè?
Het is tijd om het tijd om te slaan.
Ik kon de klok niet zien in het donker. Alsjeblieft.
Ja, er is tijd om te beginnen, maar ook om tijd om te sluiten. Het is 10:00 geweest, dus we hebben veel gezien en gehoord. En in de eerste plaats wil ik dominee Boynton voor de bereidwilligheid om naar ons te komen, maar ook voor het gesprokene wat hij ons midden gelegd heeft, hartelijk dank zeggen. De Heer mag zijn zegen eraan verbinden, dat zou het allergrootste wezen. Namens de zendingscommissie wil ik u een kleinigheid overhandigen. Alsjeblieft.
Dank u wel.
Ook broeder Jerica. Hartelijk dank voor het, alles wat we gezien en gehoord hebben. Ook namens de commissie een kleinigheid. Alsjeblieft. Ten slotte wij u alle hartelijk dank zeggen voor uw aanwezigheid. Ik hoop dat ik de tolk ben namens alles dat we zoveel gehoord en gezien hebben. Wij zeggen u hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Wij wensen u wel thuis, ook de luisteraars, het goede toegewenst en een goede nachtrust. Ten slotte, de dominee Boyte vraagt of hij met ons een psalm wil geven en eindigen.
Zullen we dan samen nog zingen uit Psalm 72, het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Psalm 72 vers 10. Mag u dan voorgaan in dankgebed. Barmhartige Heere, aan het einde van deze avond past het ons uw naam dank te zeggen voor al het goede wat u ons vanavond geschonken hebt. Wij mochten vanuit uw woord stilstaan bij de betekenis van het zendingswerk. Het gaat om niets minder dan om de uitvoering en vervulling van uw heilsraad in het toebrengen van al de uitverkorenen uit jodendom en uit heidendom. Mogen wij dan van u bidden, Heere, dat al zo het zendingswerk voortgang mag vinden, dat al zo vervuld zal worden die raad waarin gij bepaald hebt de zaligheid van uw volk. Laat alzo de naam van Jezus Christus en zijn onnaspeurlijke rijkdom verkondigd worden onder de heidenen, maar niet minder onder de Joden, en ook daar waar uw kerk gevestigd mag zijn. Wil alzo door de krachtige werkingen van uw Heilige Geest uw rijkdom komen, en dat de naam en het werk van Jezus Christus verheerlijkt mag worden door uw genade. Wij bidden dan voor zendingsarbeiders in allerlei opzichten, in de arbeid van uw woord, maar niet minder in het werk voor verpleging en landbouw en alles wat erbij komt, Wilt u nog mensen roepen en zenden en ze bekwaam maken en ze met liefde vervullen om in uw naam dat werk te verrichten. Geeft u ze allen kracht en wil het werk hunner handen zegenen en bevestigen. En bijzonder waar er ook moeilijke tijden zijn, waar de islam steeds meer oprukt, vooral ook in de Afrikaanse landen. O, laat de kracht van het evangelie van Christus heerlijk geopenbaard mogen worden en wil uw werk behouden. Zo vragen we ook om uw zegen voor het zendingswerk van onze kerken. Wilt u dat nog gedenken in uw gunst en allen die daarin een taak hebben, toerusten met kracht van omhoog. Wij hebben ook vanavond iets mogen zien van werk in Nigeria. Wilt u ook dat genadig zegenen in het ziekenhuis, aan de school en ook in de kerk, opdat ook daar een volk mag zijn dat u vreest en dat onder uw zegenende handen mag wonen en werken. Heere, wilt u ook ons als gemeenteleden veel voorbeden geven voor uw werk en ook liefde en offervaardigheid, ook dat hebben we vanavond ontvangen, opdat wij waarlijk zendende kerk mogen zijn en getuigend achter dat werk mogen staan. Want het gaat uiteindelijk om de roem van uw veelvuldige wijsheid, opdat zelfs de overheden en machten in de hemel daarmee bekendgemaakt mogen worden. Ja, Heere, daar zal de eeuwigheid van vol zijn. Dat zal toch de heerlijkheid uitmaken van al de hemelingen, dat men vervuld is met dat machtige werk, met die rijke verborgenheid, dat u in Christus een God van volkomen zaligheid zijt. En dat voor zondaren, dan zal uw naam alleen de eer ontvangen. Heere, zo danken we u voor al het goede dat we ontvangen mochten, dat we het ook mee mogen nemen. En wilt u genadig verzoening doen over het kwade, geleid ons allen als wij van hier gaan en zie ons aan in uw trouwe gunst van boven, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.